tekstwoord vindt u in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 7e hoofdstuk, het 50e vers. Lucas 7, vers 50. Daar spreekt het woord des Heren al dus: maar hij zeide tot de vrouw: uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Tot zover. Wij hadden hierboven geschreven: aan de voeten van Jezus, in geloof, hoop en liefde. Vanmorgen hebben wij bij het eerste gedeelte van deze geschiedenis stilgestaan en zijn besloten met het 39ste vers, waar de fariseer Simon bij zichzelf besluit, als hij alles ziet, indien deze een profeet ware, zou hij wel weten wat en hoedanige vrouw hem aanraakt, want zij is een zondares. Dat is de toepassing die Simon al gauw heeft gemaakt aan de tafel. Hij heeft zijn conclusie getrokken en hij vergeet. Wat vergeet hij nou? Ja, wat vergeet de mens allemaal? Je zou zeggen, het is een schuldige vergeetachtigheid. Want hij mag nog zo goed thuis zijn in de Heilige Schrift, maar hij heeft bepaaldelijk geen gedachte gehad aan wat geschreven staat bij de profeet. Dat hij door onze overtredingen verwond is en de straf die ons tevreden aanbrengt is op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. En hij heeft onze ongerechtigheden gedragen. En hij heeft voor de overtreders gebeden. Dat zie je nou altijd in de praktijk van het leven. Een mens kan de Bijbel op de schoorsteen en voor zijn neus hebben liggen, maar hij kan niet lezen. Hij is als een blinde die men een boek geeft en zegt: lees. Maar hij zegt: ik kan niet lezen. Ja, dat is wel ontdekkend. Dat is wel afsnijdend. Dat een mens toch Gods woord niet lezen kan. Nou ja, hij kan die woorden wel lezen. Maar hij begrijpt en verstaat niets van de zin en mening van de Heilige Geest. Als anders zou zijn, zou het zo duister niet wezen in en om ons heen. Want dan zou je bemerken dat er nou op iedere kwaal, op iedere omstandigheid, in alle weg, in het woord, een boodschap, een medicijn, een oplossing gegeven wordt. Nou is het de mens eigen om dat woord te exploiteren. Hij is erin aan het graven, aan het spitten. Zoals de mensen in de mijn, en ik weet wel, het is een mijn, een goudmijn. Maar we hebben geen lamp. En wat moet een mijnwerker zonder lamp? In die diepe grond. Dan is een mens mee bezig. En nou gebruikt hij bepaalde dingen die hem voorkomen van toepassing te zijn op hem. En daar houdt hij bij. Dat zie je ook. Ik bedoel dit. Je hoeft niet naar een ander te kijken. Dat zie je ook zo duidelijk bij de Emmausgangers. O onverstandigen en tragen van hart om te geloven. De schriften. Ja, als je die mensen gevraagd had, geloof je dan niet wat er in de Bijbel staat? Dan zouden ze gezegd hebben, ja zeker. Dat is Gods woord.
des Heere woord en wet verspreidt nochtans volmaakter glans. Maar om dat nou op zijn plek te zien en te brengen en te krijgen, dat dat woord in die bepaalde omstandigheden dan ook waarachtig voor mij Gods woord is. Dat het me als bij de hand grijpt. Kijk, dat kunnen wij niet. Iemand kan zijn ziektegeval vertellen, geestelijk. En dat je zegt, oh wacht eens even, moet je eens even wachten. Hier staat het. Maar hij kijkt aan als een schaap. Hij springt niet op van vreugde. Dat zou hij eerder doen als een of andere kwakzalver zegt, ik heb je kwaal ontdekt, maar ik heb ook een goed medicijn. Neem, slik dat en dat en dat maar. Al zijn het bij wijze van spreken maatse viooltjes of zo, maar hij slikt het, alles slikt hij op. En hij zou een gat springen in de lucht als hij zou denken, het helpt nog een beetje ook. Geweldig. Maar nou dit. Het woord. Het is gewoon verborgen voor de mensen ogen. En toch is het niet ver weg. Gij hebt het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht slaat. Ik zei u, het is er niet te verontschuldigen onkunde en onverstand. Want dat leert de kerk ook. Dat het allemaal eigen schuld en afwijking is. Ik heb gedwaald als een schaap, een verloren schaap in het rond. De weg. Om tot de Heere Jezus te geraken, is voor de fariseer om hem uit te nodigen bij hem te komen eten. En hoe is de Heere nou bij die vrouw gekomen? Is die zomaar uit zichzelf gekomen? Nou ja, ze had geen uitnodiging van Simon gehad. Uiteraard niet. Maar zij was door de Heere zelf bezocht. De Heere was bij haar gekomen. In dat duister van de zondedood. En daar had de Heere haar bezocht. En in die weg heeft zij ervaren door het naakte geloof dat zijn naam waarachtig is, zaligmaker, Jezus. Dat is toch goed, zou u zeggen? Ja, dat is goed. Maar nou lees je in de schrift, die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Die geest die op de Pinksterdag in zo ruime mate is uitgestort, die komen zou, die zou ook in de harten dat getuigenis beklemtonen. Hij zou meegetuigenis geven. Met het allerheiligst geloof, ja dan moet ik nog eens zeggen, dat naakte geloof, dat weliswaar, ja, Christus en zijn sterkte aangereikt, want dat is de aard van het geloof, altijd weer. Maar nou ook dat getuigenis. Die innerlijke werking van de geest, die bevestigende werking, die vertroostende werking, die verzegelende werking. Ja, Ik zeg niet dat dat niet waar was bij die vrouw en bij een zondaar die door het geloof verwaardigd wordt Christus en zijn gerechtigheid te omhelzen, want dat doet de Heere God, dat doet de Heilige Geest, dat schenkt hij en verleent hij. Maar je moet het nou niet zo zien. Kijk, dat is nou gebeurd en nou ben ik een gerechtvaardigd mens. En nou is het goed. Want er staat bij Romeinen geschreven, wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, in welke genade wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleenlijk dit. Maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Weten dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding. En de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in de harten wordt uitgestort. Voel je? Dat is dat doorgaande werk van God de Heilige Geest. Als je nou straks die gelijkenis van de Heere Jezus in het kort hoort noemen, dan zul je bemerken, eerst lijkt het net alsof de Heere zeggen wil, omdat zij nou zoveel lief heeft gehad, daarom is al haar schuld vergeven. Maar later blijkt dat de Heere dat zo niet bedoelt. Omdat al haar schuld vergeven is. En zij in waarachtig geloof de toevlucht mocht nemen onder zijn vleugelen. En in die gang der liefde tot hem is uitgegaan. In de gestalte van de bruid. Waar is mijn liefste? Dat ik hem vinden mocht die mijn ziel lief heeft. Ja, ik zou hem kussen. Zo blijkt dan de liefde als een vrucht, een levende vrucht van de verbinding door het geloof aan de Zoon Gods. Moet je wel onderscheiden. Je kunt het niet van elkaar scheiden, dat mag niet. Maar het is niet zuiver op het woord gegrond als je zou stellen dat de mens door de liefde gerechtvaardigd wordt. En niet door het geloof. Je zou haast wel zeggen, het geloof rechtvaardigt zich, het geloof bewijst zich als in de liefde vruchtdragende, maar niet andersom. Dat blijft het oude, onveranderlijke punt van de goddelijke beschikking. En Abraham geloofde God. En de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. Nou, waarom, misschien denkt u, waarom zegt u dat? Nou, je hebt hier op aarde soms verschrikkelijk lieve mensen die er benauwd van wordt. Benauwd van wordt, ja. Het is allemaal zo lief. Dat als je ze langer leert kennen, dan denk je, dan zeg je, ja, is dat nou echt of is dat nou niet echt? Altijd hebben ze het over de liefde. Oh, als ze in die liefde mogen zijn en delen. Maar, nou komt er op een ogenblik een ergernis. En diezelfde lieve mensen die lopen blauw aan van nijd. En nou niet in een uitbarsting, maar het laat wat na. Het is niet meer zoals vroeger. Ze gaan afwijken. Ze gaan zich onttrekken. En dan moet je eens onderzoeken of dat ze nou begiftigd zijn met een waarachtig geloof. Dan doe je de ontdekking, ze geloven in hun liefde. En een liefdevolle hart. En omdat dat nou gekrenkt is, nou houden ze het niet meer uit. Maar eigenlijk komt uit Ze zijn niet als goddeloze zondaren door een ongeveinsd geloof dat de Heilige Geest in het hart ontsteekt. Zijn ze niet aan Christus verbonden? Dat kan een mens wel erg lief doen. Totdat er wat tegenover komt en dan houdt het op. Dan gaat hij weer op een andere plaats zijn liefde demonstreren. En hoe meer die geëerd en gewaardeerd wordt, hoe beter kan die zijn liefde nou kwijt. Het geloof. Zij is gekomen in dat allerheiligst geloof. Maar mensen, mag ik dat nou nog eens zeggen? Uit de praktijk van het leven. Een mens die heeft een bepaalde voorstelling. En nou denkt hij bij geloof. Denkt hij altijd aan iets hebben. Iets bezitten. Iets zien. Laat me het nou nog eens zeggen. Het is niet te scheiden, maar wel te onderscheiden. Hoeveel gaan er meestentijds naar en akelig door het leven van Gods kinderen? En als je nou vragen, geloof je dat nu Christus alleen je gerechtigheid is, dan zou je zeggen ja. Tegen alles in. Dat geloof ik vast. Maar joh, ik voel me toch zo'n ellendeling. Ik kan het niet zeggen. De een hebt dit en de ander hebt dat en waar ik zoek en waar. Nou kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen, nou joh, is dat geloof dan wel echt? Of je kunt zeggen, ja joh, dat is hier op aarde, dat is nou eenmaal Gods beschikking. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven en niet door de liefde. Hij mag er wel eens ingebracht worden. Hij mag er wel eens in delen in de dadelijkheid. Hij heeft ook die liefde die God in zijn hart uitstort. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maar de werkzaamheid. Ja. Ach, dan loopt hij beschuldigd over de wereld. En zegt hij, een akelig, liefdeloos monster ben ik toch. Maar wees dan voorzichtig. Denk niet te gauw in je eigen wijsheid. Oh, dat is niks of dat is niks. Want die in de Zonen Gods gelooft, die heeft het. Eeuwige leven. Want dat werkt God de Heer in het hart. En het is eigenaardig. Wat kan de toestand donker zijn? Wat kan het allemaal akeliger uitzien? En als die ervoor geplaatst wordt. En ze zouden zeggen, nou en jij, hoe zijt gij recht? Waardig voor God. Dan zou die zeggen alleen door een ware geloof. In Christus Jezus. O. Oh. En dan toch zo. Ja. Ach, lees de geschiedenis van Gods kinderen maar na in de Bijbel. Dan vind je het overal terug. Er zijn wel eens hoogtepunten geweest. Ik denk als Abraham op de berg Moria de oplossing krijgt van Gods wegen. Dat God zich een lam ten brandoffer zal voorzien. Dan denk ik vast dat de man de tranen van de liefde over het gezicht hebben gelopen. Van verre die dag die zoon dat lam mogen zien. Dat eenmaal komen zou als een volkomen offerhanden. Maar ja, daar is hij niet gebleven. Het leven ging weer verder. Als je tegen Abraham zegt, geloof je dat God waarachtig is? Dan zou hij zeggen, ja.
En God, zegt hij, heeft door ongeloof niet vertwijfeld.
Ja, dat is dat eigenaardige. Wat ziet Gelieden de Sulamiet aan? Ze is als een rij van twee heieren. Je zou zeggen, de ene rij die gelooft in de eeuwigheid niet, die zit altijd te modderen en te zeuren. En de andere rij die zegt, Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Het is niet zo eenvoudig, de geschiedenis, hoor. Het lijkt wel zo. Het is ook eenvoudig. Maar ik bedoel, nou, er zit zo'n wonderlijke diepte in. Om dat enigermate te onderscheiden. Christus houdt aan op het geloof. Maar hij concludeert, zou je zeggen, uit de vrucht, de liefde. En die liefde ziet hij weer als vloeiende uit de vergeving der zonde. Die zie je niet, vergeving der zonde kun je niet zien. Dat is een verborgenheid. Dat is een getuigenis Gods. Dat is als een veroordeelde en schuldige zondaar verwaardigd te worden een oog des geloofs te krijgen. Niet beschouwend, maar op de Heere Jezus Christus. En dan vloeit er uit die borg en middelaar. Het hoeft niet een hoorbare stem te zijn. Maar daar vloeit zulk een insluiting, zulk een getuigenis gaat er van hem uit, dat je geen zonde meer ziet. Het zakt weg. Het is gedragen. Het is weggedragen. Daar zie je dan wat een vlak, een uiterst vlak veld dat God maakt. In Christus Jezus zijn lieve Zoon. Dat daar die veroordeelde en beschuldigde, die zwarte zondaar, rein is door hem en in hem en uit hem. Nou ja, die fariseeën die heeft heus wel studie gemaakt van de Bijbel. Maar er is in die Bijbel een geheim. En dat kan door geen mensenverstand achterhaald worden. Die man die zal bij voorkeur psalm 1 gelezen hebben natuurlijk. En vele andere psalmen over die rechtvaardigen en die goddelozen. Maar hij heeft nooit beseft wie nou eigenlijk die rechtvaardigen zijn. Dat rechtvaardigen zijn niet met een handje vol dode werken en naar het vlees, maar rechtvaardigen die in de God der gerechtigheid geloven en hem mogen vrezen. Nou ja, en als hij dan alles zo leest, dan sla hij bepaalde dingen maar over, dan zal hij zeggen, dat begrijp ik allemaal niet. Dat begrijp ik ook niet. Hij leest het boek Job heel anders. Hij ziet daar een bevestiging in van zijn eigen. Komt toch maar hierop neer dat Job, die vrienden hebben hem vals beschuldigd. Het was niet goed, maar het was toch wel degelijk een rechtvaardige man. Maar dan bedoelt hij, de fariseer, kan niet anders bedoelen dan naar de gerechtigheid der wet. Nou, en dan blijft het allemaal verborgen. En dat kun je in het leven, oh, dan zeg je, ja, je hoeft niet op te schimpen. Heere, open onze ogen. Dat we het zien mogen. Want anders zien we het niet. Dan zit hij in de onrust. De ene keer leest hij zich erin, dan leest hij zich eruit, enzovoorts, enzovoorts. Maar hij heeft niet in de gaten. En daar zijn we zo blind voor. Daar zijn we zo blind. Hij heeft niet in de gaten dat God een uiterst vlak veld heeft gelegd in Christus Jezus. Alles wat je in de weg legt, dat leg je zelf in de weg. En zelf zijn we de grootste sta in de weg. Maar niet bij God. Indien deze wist, hebben we gehoord, als hij een profeet was, werkelijk. En een profeet, die ziet verborgen dingen. Dan zou die gezegd hebben, schiet op. Jij bent toch die vrouw die vroeger zo... Nou dan, wat kom je hier doen? En dan nog wel in het huis bij mijn vriend Simon. Je brengt onreinheid mee. Ja. En die vrouw hebben we gehoord, die is gekomen in het geloof. En de liefde is werkzaam. En de hoop is sterk in haar hart levendig. Dat ze nu, op deze dag, in dat huis, haar vriend, haar redder, haar zaligmaker, zou mogen ontmoeten. Hem te zien. Hem een ootmoedige liefde blijkt te geven. Voor al zijn barmhartigheid en genade. Nou, dat hoort precies erbij, maar het weet Simon niet. Dat kan hij ook niet weten. Het is verborgen. En nu gaat de Heer Jezus verder. Hij gaat zeggen, Simon, ik heb u wat te zeggen. Grote, heb je er wel eens op gelet? Vraag aan de Heer om leidzaamheid. Want de een heeft zijn karakter meer mee als de ander misschien, maar doorgaans zou een mens uit zijn veld springen. Als hij geconfronteerd wordt met allerlei toestanden. Dan zouden wij, als wij het dan beter mochten weten uit genade. Maar dat vergeten we dan. Dan zouden we eens even op zijn nummer zetten. Die huichelaar. Die blinde fariseer. En we zouden de vlammen van de helm eens laten zien. Het af zou lopen met zulke eigen gerechtigden. Kijk nou eens naar de meester. Simon. Ik heb u wat te zeggen. Want hij is waarlijk een profeet. Hij weet wel wat er in het hart van Simon omgaat. Dat weet hij wel. En Simon, die wordt ook op de wetsteen gelegd. Simon zal straks ook niet meer hoeven te zeggen, ik heb het niet geweten. Want de Heere zal hem duidelijk voor ogen stellen waar het over loopt. Ik heb u wat te zeggen. De Heere zegt het niet hatelijk. Niet met de vuist een klap op de tafel dat alle bekers rinkelen. Hij zegt niet, ik erg mijn ongeluk aan jou. Erger me. Zulke inbeelding. Je gaat de inbeeldingen dus harten te boven. Nee. Maar het is niet minder scherp. Het is eigenlijk veel scherper. Want hij zegt, daar kun je uit opmaken dat de Heere een vriendelijk aansprak. Hij zegt, meester, zeg het. Zeg het maar. En dan gaat de Heer die kleine gelijkenis vertellen van die schuldheer die twee schuldenaars had. De een was schuldig 500 penning en de andere 50. Nou, als je nou rekent dat een behoorlijk dagloon 1 penning was. Dan zeg je nou 50 of 500. Dat is wel wat. Voor 500, dan moet je anderhalf, bijna 2 jaar voor werken. En 50, klein jaartje. Ja, het is nog heel laat als die arm, hè, maar goed. Daar gaat het nou niet om. Je zult bemerken, je kunt die gelijkenis niet vergeestelijk in die zin om te zeggen, ja, Simon die is ook wat vergeven en die vrouw is nog wat meer vergeven. Want de schuld, och, de schuld. Die is niet in penningen uit te drukken. Want die is zo oneindig groot. Die reikt tot aan de hemel. Het gaat maar om de strekking. die mensen hadden geleend. Bij een schuldenaar. Bij een lener. Bij een kennis of bij een vriend hadden geleend 550 penningen. Maar ze konden hun afspraak niet nakomen. Als het tijd is om af te rekenen, kunnen ze het niet betalen. Ze hebben het niet. En nou die heer die zegt, we praten nergens meer over. Ik scheur de schuldbekentenis kapot. Je hoeft me niet meer terug te betalen. Zo. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? Dat is niet zo makkelijk. Je zou zeggen, ja, dat is net daarna. Als je, laat het zo stellen, dat het allebei mensen waren van hetzelfde maatschappelijke niveau. Anders zou je kunnen leren, nou ja, voor iemand die in de handel zit en die grote zaken doet, is 500 misschien veel minder dan 50 voor een arme werkman. Maar dat komt er niet bij te pas. Dat is de bedoeling niet. Ze hebben allebei niets, maar de een die heeft 500 penningen schuld en de andere maar 50. En dan wordt het vergeven. Ja, het is te begrijpen dat naar gelang de grootte van de schuld ook de intensiteit van de liefde, van die blijdschap is. Want die man van 50 die heeft misschien nog geredeneerd en gedacht, kijk eens, als ik nou eens een goed jaar, als hij nou nog eens een poosje geduld met me zou hebben. Ik verdien zoveel en als ik dan elke dag eens een halve penning of iedere week 3 penningen over zou mogen houden, dan kan het met 1,5 jaar betaald wezen. Zoveel is nou toch ook weer niet. Maar die van 500 die kan wel hebben, oh daar kom ik nooit uit en ik moet nog eten toch ook. En ik moet toch voor mijn vrouw en kinderen ook nog zorgen. 500 penningen. Dat is niet te betalen. Je voelt wel aan, de een staat er nog hopelozer voor, veel hopelozer dan die ander. En Simon antwoordde en zeide, ik acht, hij wordt voorzichtig. Zoals een mens die intuïtief aanvoelt wat laat ik op mijn woorden passen. Want er zit wat te komen. Ik acht, zegt hij heel voorzichtig, dat hij het is die het meest kwijtgescholden heeft. Die het meest te vergeven is. En Jezus zegt, je hebt recht geoordeeld. Ja. Daar heb je gelijk aan, man. Zo gaat het in de praktijk. En dan voor het eerst, want daarachter staat die vrouw. Of ze het al begrepen heeft waar de Heere Jezus heen wilde, ik denk het niet. Haar gezicht is nog betraand. Van innerlijke blijdschap. Maar ook innerlijke ontroering. Dat er vergeving is. Dat er een zaligmaker is. Ach. Je kan wel eens zeggen, ja maar als de schuld vergeven is, die komt weer terug. Bij God niet, maar bij zondaren wel. Telkens op soms onverwachte momenten zie je de rekening weer staan. Bij God is die uitgewist hoor, nogmaals. Maar dan zie je, als Paulus terugdacht aan wat hij gedaan had, dat hij de gemeente Gods vervolgd had, dan zegt hij, die niet waardig bent de naam van een apostel. De onwaardigste van de apostelen. De grootste der zondaren. Het was allemaal vergeven. Het was allemaal in orde. Maar je zou zeggen, hij komt er nooit meer bovenuit. Zolang hij hier op aarde leeft.
Zo is het nog. Mensen hebben geen last van de zonde. Hebben wel een beetje last van, zover dat het zijn eer te na komt. Maar overigens zwemt de mens in de zonde. Er geen last van. Zegt hem niets. Bekeerd of onbekeerd. Na alle genade Gods, dan zeg je, man, hoe heeft die David het uitgehouden? Ja, dat zeggen wij misschien. Maar hoe houdt u het uit en ik? Nog een jaar nadat zo'n kind geboren is, dat je dan nog door de profeet op je vingers getikt moet worden. Om dan die schulden naar. Hoe kan dat? Zo is de praktijk van het leven. Maar als God het schilderstuk ons voor ons gezicht hangt, ach, dan ziet hij het. Dan beeft hij wel eens tot in zijn ingewanden van innerlijke walging, afkeer. O, wat een zwartheid, wat een ellendigheid. En dat tegen zulk ene bedreven, zulk een God. Maar dat kan hij niet van zijn eigen. Hij kan er wel over praten, maar hij kan er niet in komen. Die vrouw, die kwam op uit de vergeving der zonde. Want ze heeft ongetwijfeld geloofd in de Zone Gods. Op een hier niet nader genoemd tijdstip. Maar hier gelooft ze het ook. Maar ze is ook gelovende mogen komen. Maar nou in de nabijheid van de Heer Jezus, zo is het nog. Wordt hij gans mee laat. Van zijn hoofd tot zijn voeten toe. En hij wordt ook gans rein. Maar als ze daar hem ziet. Aan wie ze alles verschuldigd is. En hij was toch niks aan mij verschuldigd. Dan komt het terug. Dan komt het terug die verbrokenheid. Die verslagenheid des harten. Die verootmoediging voor de Heer. Nooit anders dan kwaad gedaan tegen hem. Ja, daar staat ze nog aan de voeten. De Heer heeft niet op of omgekeken terwijl zij bezig was. De Heer heeft niet gezegd, wie is daar? Wat gebeurt er? Dat heeft de Heer gevoeld. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, gaf de zalf haar reuk. Dat heeft hij gevoeld. Trouwens, hij is een profeet. Hier is een kind, een schaap. Een schaap dat zegt, uw geboden heb ik niet vergeten. Ik dwaalde langs veel omwegen. Wat zal ik met uw gunsten overlaan, u vergelden? Nee, ik kan u niets vergelden. Ik kan u niets vergelden. Maar hier is het flesje met mirrezalf. Giet het op zijn voeten. Als een liefdebetoon, een huldebetoon. Daar zit Simon. Moet je indenken. Staat niet of de discipelen erbij geweest zijn, ja of nee. Misschien heeft hij wel gedacht, laat die lui maar, die Galileërs. Kan ook wel. Weten we niet, hoeven we niet te beoordelen. Maar je leest er niet van. Maar daar zit Simon, en misschien zijn er nog wel enkele bij geweest. En daar zit, dat kun je merken aan het eind, die mede aanzaten. En dan ligt de Heer Jezus. De Heer heeft die gelijkenis gesproken. Die vrouw staat verbaasd te luisteren. En dan keert de Heer Jezus zich naar die vrouw.
En hij zegt tot Simon, ziet gij deze vrouw? Ja, die had hij wel degelijk gezien. Ja, maar heb je ze goed gezien? Je kan wel zeggen, dat mens ken ik. Die ken ik nog van vroeger. Die deugde niet. En wat er nou ook gebeurt in het leven van zo'n mens, wij blijven maar volhouden, die deugde niet. Eens gestolen, altijd een dief. En het is wel waar, als we ons eigen ook maar insluiten. We hebben allemaal gestolen en zijn dieven. Hebt gij deze vrouw gezien? Ziet gij deze vrouw? Wat is een mens toch blind, hè? Is een mens toch blind? Hij ziet ze niet. Hij ziet zijn naaste niet. Hij ziet zijn broeder niet. Ja. Het is in een iets ander verband, maar ter illustratie. Mijn grootvader had een ouderling en die woonde met zijn zoon samen. Het was wel een zoon die ook alweer op jaren was. En op een morgen komt hij bij de dominee en zegt, oh, dominee, wat er nou gebeurd is, mijn zoon is dood, vannacht op bed, niks van gemerkt. Oh, verschrikkelijk. En eeuwig kwijt. Dat is nog het ergste, niks meer gezegd. Dat opa, wat zeg je, eeuwig kwijt, hoe kom je erbij? Nou ja, hebt hij wel eens wat tegen u gezegd? Moet je daar wat voor zeggen? En toen vertelde die hoe hij hem had gezien. In de kerk, zondag en door de week. Met zijn oren open. Met zijn ogen open. Begeerig om het woord te horen. En als ik hem eens sprak, zei hij, hij kon de woorden wel uit je mond trekken. Zo ingewonnen voor dat dierbare, voor eeuwig verloren schaam je, maar die man die liep boos weg. Maar die werd begraven zaterdag en de tekst was vele laatst. We zullen de eerste zijn en vele eerste de laatste. Maar toen had de Heer het inmiddels met die vader in orde gemaakt. En die had er een ander gezicht op gekregen. Zijn boosheid was bekoeld. En zijn droefenis ook. Ziet gij deze vrouw? Dat is ook nog genade. Dat is ook genade om werkelijk te mogen zien. Ik vind het een zeer grote genade als de Heer je dat geeft. Om iemand te mogen zien. Hoe het is. Je kan niet zeggen dat die vrouw daar de bekering heeft zitten vertellen. Ze heeft niet verteld. Nou, het was een jaar geleden heb ik Johannes de Doper gehoord. Of ik heb een paar weken terug heb ik de Heer Jezus horen spreken. En dat woord is in mijn ziel ingegaan. Ziet gij deze vrouw? Ja, mens maakt wel eens een hoop drukte. Maar de Heer Jezus zegt ergens, leest men ook vijgen van distels en druiven van doornen? Nee toch, wat moet nou een distel en een doorn voortbrengen, anders dan stekels? Aan hun vrucht zult gij ze kennen. Ja. Ziet gij deze vrouw? Nou, dat is een grote kwaal, hoor. In de kerk. Elkaar altijd gezien te hebben en eigenlijk nooit te hebben gezien. En als iemand dan doodgaat, ja. Weinig gezegd. Niet veel gezegd. gij deze mens, deze vrouw? Want ik kan een heleboel godsdienstige praatjes ophangen en de hot opgaan. En dan zegt iedereen, die kent mij wel. Die zegt, die vrouw, oh ja, die ken ik wel. Ja, als je die hoort, wel, volgende week komt ze een dagje bij me. Oh, bij mij komt ze dan en dan. En thuis, wie kookt het eten? Wie zorgt er voor de kinderen en voor de aardappels en voor alles en nog wat? Nou, maar dan hoef je niet te vragen, ziet gij deze vrouw. Want die vrouw die zegt, hier ben ik. Ik kom praten. Wat denken we er toch weinig aan, hè? Dat in die gewone dingen kan openbaar komen de vreze Gods, ja dan nee. Dan weet ik wel, ieder heeft zijn eigenaardigheden en zijn karakter en zijn verkeerde dingen en noem maar op. Maar het is toch wel eens nodig om er eens op te wijzen. Weet je wat zo ongelukkig is? Je kan een ander dat gezicht niet geven, ook als hij het zelf in de dadelijkheid is mag zien. Een man en een vrouw, dat de Heer het laat zien wie die is. Hoe die in Christus geheiligd is en versierd. En uit die wijnstok sappen mag trekken. Kan de Heer je laten zien. Maar als je buurman het niet ziet, dan kun je het beter niet zeggen, want dan zegt hij, ja maar... Daar zou ik toch wel eens grond voor willen horen en zien. En daar zou ik wel eens... Voel je? Ik heb nog nooit wat uit zijn mond gehoord. Men kan er van de hemel geen pakhuis maken. Simon, ziet gij deze vrouw? Kijk ze nog eens aan. Ze staat daar. Vast met haar ogen naar de grond. Neergeslagen ogen. En Simon kijkt een beetje onwillig in haar richting. Want normaal kijk je niet naar mensen. Die zo slecht bekend staan. Ik, ja. Dat is er een die kan ik zeggen. Maar ik die vorst met zoveel heil bekleed. Ik, die ware profeet, priester en koning. Ik, de van de Vader gezondene. Die in het zelfbewustzijn van zijn zending en zender. In het bewustzijn van zijn ambt en van zijn werk, van zijn persoon. Alleen maar ik kan zeggen. Die is daar gekomen in het huis op verzoek. Simon, ik ben in uw huis gekomen. Water hebt ge niet tot mijn voeten gegeven. Dat was het heel gewoon. Daar begon het mee. Dat deed je altijd. En zeker, maar je deed altijd. Maar zeker als je iemand uitnodigde om bij je te komen eten. Alle stof in het oosten. Daar knapt hij helemaal van op. Water. Doe je alles even een vat water. Is er niet bij. Waarom niet? Ik weet het niet. Ik heb me getracht psychologisch erin te verplaatsen. Zou het zo zijn dat hij gedacht heeft, ik nodig hem uit... Maar ik zal door niets laten merken dat hij voor mij wat bijzonders betekent, hoor. Want ik geloof er nog niet zo erg in dat profeet zijn. Dat denk ik. Anders zou je zeggen voor het fatsoen, zeg je haal eens even water. Je hoeft toch zelf niet te doen, Simon zal wel zijn... gedienstige gehad hebben. Dat heb ik niet gedacht. Ik heb gedacht, hij moet niet denken. Zo komen de mensen ook wel eens in de kerk. Hè? Een beetje starten kijken. Of ze kijken eens om zich heen om de zaak op te nemen. Oh, zit jij ook hier in de kerk?
Beetje onverschillig. Je moet niet denken
dat al kom ik nou eens een keer, dat verder wat inhoudt, hoor.
Denk dat niet. Zo op die manier. Ik nodig u wel uit, maar moet niet denken.
Ik ben in uw huis gekomen, je hebt me geen water gegeven. Maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt. Ja, dat had ze niet gedacht, hoor. Ze dacht, laat ik me goed houden als ik in huis kom. Laat ik me proberen in te houden. Maar toen ze hem zag, toen verbrak haar hart. En de tranen zijn gekomen. En ze vielen op zijn voeten. Ze durfde geen doek van de tafel te nemen. Dat durfde ze niet. Maar ze heeft gehurkt haar haar gauw losgemaakt en afgedroogd. Met het haar van haar hoofd afgedroogd. Je hebt een vestje zoete banden die mij binden. Maar ja, hier in de praktijk op aarde, nou, wees voorzichtig aan het lieve volk van God, ja. Ja, ze nou erg lief zijn misschien. Maar dit is waar, zoete banden die mij binden aan die lieve zoon van God, aan die zalig maakt. Hij heeft me de weg gewezen. Hij heeft me genade betoond. Dat was al heel wat, hè. Er was geen water, maar er waren tranen. Je hebt mij geen kus gegeven. Kus, vriendschap, blijdschap. In het oosten gewoon, zoals wij elkaar een hand geven. Een kus. Mag ik u hartelijk begroeten, vriend, of rabbi, of meester. Dat je in mijn dak heden wilt inkomen, onder mijn dak heden wilt inkomen. Je hebt mij geen kus gegeven. Het zou heel gewoon geweest zijn, niets opvallends, hoor. Er zou niemand gezegd hebben, wat overdrijft die Simon. Maar, heb het gewoon niet gedaan. Want Jezus moet niet denken dat er wat bij mij is. En mijn konuiten moeten ook niet denken dat ik veel waarde hecht aan het profeet zijn van Jezus. Maar deze, wat een verschil, hè? Simon, een aan God gewijde. Die zondares was een verachte fakkel. Maar dat wil de tegenstelling tot een uiterste doen proeven. Gij hebt mij geen kus gegeven. Maar deze, het voorgaande vers ook, maar deze. Deze vrouw die je niet ziet, die je geen plaats gunt, deze heeft, van dat ze ingekomen is, niet afgelaten mijn voeten te kussen. Haar hoop wordt vervuld. Dat ze mij hier ontmoet. En haar liefde brandt. En haar weg is geplaveid door het allerheiligst geloof. Haar liefde brandt. Ze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Nou, dat is nou, zou men zeggen, ook weer niet nodig. Ja. Niet nodig, maar de liefde vraagt niet. De liefde doet. Misschien is het wel zo geweest. Ze dacht, ach nee. Zo is het al goed als ik achter hem mag staan. Dat ik zijn voeten mag kussen en zalven. En dan ga ik stilletjes weer gauw weg. Maar dat wil ik hem laten voelen. Laten merken. Dat wil ik hem zeggen. U al mijn liefde waardig. Schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. mijn voeten. De hele persoonlijkheid zat erin, hè? In die drie zaken. Tranen, voeten drogen, olie, met voet, de voeten met olie gezalfd. De hele persoon, het hele wezen lag erin. Van dit vrouwtje. De tederste zielsbetrekking. Deze heeft mijn voeten. Je hebt mijn hoofd. Dat deed men wel hoor, als men een beetje ingenomen was met de gasten. Zalf op het hoofd. Verfrissend. Geurend. Maar deze heeft mijn voeten met zalf bezalfd. Ja. Ja, je zou het haast menselijk vinden, ja. Maar de Heer Jezus is nog niet verheerlijkt. Straks zegt hij, raak mij niet aan. Ik ben nog niet opgevaren. Maar hij is hier nog op de aarde. En de Heer proeft hier niet het vlees, maar de geest. Hij proeft hier zijn eigen werk, dat is het verschil. Begrijp je? Daarom, je kan het haast niet zeggen, maar dat nou die persoon daar aan die tafel liggende voor deze vrouw, is een geheel van zijn voeten tot zijn gezegend hoofd dierbaar is. Beminnelijk. Gepast. Noodzakelijk. Dat ligt erin uitgedrukt. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven die vele waren. Dat ontkent Jezus niet. Dat ze ook in het uitwendige heel wat keren de weg verlaten. De plank misgeslagen. En niet per ongeluk. We zondigen niet per ongeluk. Haar zonden waren vele. Want zij heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. He? Haar zonden zijn haar vergeven. Daar wil de Heer mee zeggen. Die waren vergeven. Daarom is ze hier. Niet, nou heeft ze dit gedaan en nou zijn haar zonden vergeven. Nee. Dat ze dit gedaan heeft, haar zonden zijn haar vergeven. Dat blijkt uit het. Uit de liefde. Door het geloof heeft ze de vergeving der zonden ervaren. Maar in de liefde openbaart ze zichzelf. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En die niet lief heeft, die heeft God niet gekend. Want God is liefde. Dus je moet goed lezen. Haar zonden zijn haar vergeven. Dat is zo. Onherroepelijk. Want de vrucht komt openbaar in haar leven. Als ze veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Ja, dat is ook alweer zo'n woord van de koning, van de profeet, hè. Je zou zeggen, hij brengt ons aan het wankelen. Simon, is er wat vergeven bij je? Heb jij misschien een paar tekortkomingen? Ja, jongen. Ja, je hebt geen liefde, dat heb ik wel gemerkt, hè. De Heere, die, je zou zeggen, die gooit hem niet weg, zegt er. Maar hij laat het even in het midden. Hij legt het woord erin. Je moet zelfs een toepassing maar maken. Je hebt mensen die zijn stapel op een toepassing. Maar ik zeg al, dit hele woord is toepassing. Als God er maar bij is en erin is met zijn gunst en geest, dan is alles toepassing. Maar die willen dan een paar stukje toepassing. Maar dat is maar een heel korte toepassing, hè? En je zou zeggen, een toepassing die nog niet helemaal klopt ook, hoor, die weinig vergeven is. De Heer die vergeeft toch alles of niets? Nou, laat het maar aan de Heer over om een toepassing te maken. En hij zegt tot de vrouw, uw zonden zijn u vergeven. En aan het eind, als degene zeggen, wie is deze die ook de zonde vergeeft, in opperste verbazing. Maar hij zei tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden geheen in vrede. Wat is dat nou? Ze is in geloof gekomen. En de hoop is sterk in haar hart geweest dat ze heden haar Heere en Heiland zou mogen ontmoeten, hem aanraken, hem zien. En de liefde die wrocht in vruchten, kwam ze uit in die hartelijke verbondenheid. Wat houdt dat dan in? Uw geloof heeft u behouden geheen in vrede en wat ervoor, uw zonden zijn u vergeven. Nou, misschien denkt je dat klopt niet, want u hebt deze vrouw verklaard in de zin dat ze wel degelijk begiftigd was met een ongeveinsd geloof door de Heilige Geest in het hart ontstoken. Dat kun je niet wegblazen, hoor. Maar hoe, uw zonden zijn u vergeven. Ja. Ik heb toch ergens ook een opmerking gemaakt, hè? Die geest getuigt met onze geest. Is dat dan niet altijd zo? Nee, dat is niet altijd zo. Dat is een grote genade. Hier doet de Heer Jezus dat werk van de Heilige Geest. Hij getuigt nu mede met haar geest dat ze een kind is. En dat hij alles voor zijn rekening heeft genomen. En dat het alles in orde is. Dat is een bevestiging. Dat is een versterking. Dat is een verzegeling. Dat is een getuigenis van twee, zou je zeggen. Getuigenis des geloofs. Dat grijpt aan als ziende de onzienlijke. Naakt en vervloekt die we zijn, zoals Luther zegt, tegelijk goddeloze, tegelijk heilige. Maar, God gaat door. Ik zou zeggen, die door het geloof gerechtvaardigde, die staat daar te bibberen, op zijn benen misschien. Het is gegaan, het is Gods werk, maar je zou haast zeggen, zou God het wel goed vinden? Om het te verduidelijken, zeg ik zo, zou God het wel goed vinden? En nou laat God dat blijken in het leven, of hij het goed vindt. Door het getuigenis zijns geestes zijner genade in de ziel te schenken. Ja, dat hebben mensen niet altijd. Niet iedereen. Je hebt mensen die bij wijze van spreken daar vast van, maar geloven dat je zegt, ja, ze hebben als een armen en blinde zondaar, zo naakt als ze zijn, zijn ze verwaardigd geworden om de toevlucht te mogen nemen door het allerheiligst geloof tot die enige gerechtigheid. Maar dat ze toch zo bewegelijk, zo onrustig, zo... Ach, Heere, wil ons het getuigenis uw geestes geven in de zielen. Dat we uw kind zijn, Abba Vader. Dat het niet alleen in de sprake des geloofs en der hopen, maar ook in die innigste liefde betrekking mag ervaren worden. Vader is niet meer toornig op mij. Hij geeft getuigenis door zijn Heilige Geest in mijn arme ziel. Ik kan geen kwaad van hem denken. Er is niets tussen. Kijk, dat is de grote genade ook. Ik zeg niet dat anders niet goed is hoor. Maar ik bedoel alleen maar, er is meer in het woord van God en in het leven dan dat wij kunnen beseffen en begrijpen. Maar zo zou ik dat willen zien. Hij zeide tot de vrouw, uw zonden zijn u vergeven. En uw geloof, niet de liefde, maar uw geloof heeft u behouden. Want de erkenning en de gang naar de gerechtigheid van Christus, dat is de behoudenis. Hoe kaal en hoe naakt en hoe beverig we er ook bij staan. Maar het is groot als de liefde trekt en lekt. En zich openbaart in de hartelijke verbinding aan hem. En dat hij onder dat alles getuigenis geeft. Ga heen in vrede. Dat wil zeggen... Dan gaan we mee naar huis, mensen. Het is al over tijd. Dat wil zeggen. Er is niks meer in de weg. Dat wil zeggen, ik heb alle valkuilen, alle hefbomen, afsluitingen, heb ik opgeruimd. Dat wil het hier zeggen. Het wil hier zeggen, een vrede, die ik in mijn dierbaar bloed daar stel, en die je deel zal zijn tot in alle eeuwigheid. Struikelblokken, zonde, ongerechtigheid, smarten des doods. Ik ga nog een stapje verder. Kleingeloof, twijfel, ongeloof, beverigheid. God zegt tot zijn ellendige, ga heen in vrede. Nou, die is blij weggegaan. Die is blij geweest. Zou u ook zo blij zijn als de Heere dat zegt, ga heen in vrede. En zou Simon ook nog blij geworden zijn in zijn leven? Nu ken ik de waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Het is te hopen. Want die er buiten valt, sterft, vergrimt, die is voor eeuwig aan de haat overgeleverd. Maar die er binnen getrokken wordt, die zal eeuwig zich in Gods liefde mogen koesteren en gekoesterd zijn. En hem kussen, omdat hij het gedaan heeft. Amen. Trouwe Heere, ach, wilt u het zelf in onze harten toepassen, bekrachtigen? Wilt u het doen zijn tot een lering en een onderwijzing? Want wij zijn zo onkundig en onverstandig in uw woord. En uw woord is zo groot en zo rijk. Ach, wil dan zelf getuigenis geven door uw geest in de harten. Wil de week weer verder met ons in en doorgaan, Heere, behoed en bewaar ons. Ach. En als we uw raad zouden hebben uitgediend, o dat dan die liefde mogen branden. Want de behoudenis is door het geloof. Maar de weg wordt omzoomd met bloemen, die in uw paradijs zijn bereid door de liefde. O dat dan de hoop vervuld worden. Ik zal hem eeuwig loven. Wil ons zo leiden met onze kinderen en kleine kinderen, grote kinderen, vaders en moeders, totdat we in uw heerlijkheid uw aangezicht mogen aanschouwen. En dat in niemand ons er gevonden worden boos en ongelovig gaat om eeuwig van u af te wijken. Maar geef ons een nieuw hart. En laat ons zo voortgaan, totdat de dag aanbreken en de laatste schaduwen worden verdreven en verdrongen door u, die een licht zijt. Amen.